Goed, we willen dan deze avond beginnen. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ook fijn dat er zoveel jonge mensen zijn. Ook de jongens van de jongensclub zijn er. Fijn dat jullie er ook zijn. Vrienden, toch wil ik graag nog even wat zeggen. Vanmorgen is de kleine Jonathan Braal heel onverwachts geopereerd. Jullie wisten ook allemaal wel dat het een hele zware en ook een hele ingrijpende hartoperatie was. Zowel het gat van zijn hart moest gedicht worden, als ook nieuwe kleppen aangelegd. En heel onverwachts mocht hij geopereerd worden. En we hebben net even zijn ouders gesproken. En naar het aanlaat zien is de operatie geslaagd. En daar mogen we wel heel erg dankbaar voor zijn dat de Heer dit prille jonge leven door zo'n zware operatie heen heeft willen helpen. En ja, je leeft er toch erg mee en ik wil het graag ook u meedelen. Dan wilde ik graag gaan beginnen. Hartelijk welkom. En ik wilde beginnen en misschien wil Gijske wel spelen. Of is er nog een andere? Goed, ik dacht dat vrouwen voorgingen, dus dat zal de instemming van Rien zeker hebben. Goed, zo. Goed. Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vreze van uw naam. Psalm 86. En daarvan het zesde. Het vijfde vers bedoel ik. Psalm 86, vers 5. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer, de belofte van de komst van de heidenen wereldwijd tot het koninkrijk van de Heer. Psalm 86, vers 5. Dan wil ik graag met jullie een gedeelte lezen uit de Bijbel. En wel uit het tweede boek van Koningen. Twee Koningen. En daarvan het vijfde hoofdstuk. De versen 1 tot en met 10. Twee Koningen 5. De versen 1 tot en met 10. geschiedenis over het slavinnetje in het huis van de generaal Naaman. 2 Koningen 5, de versen 1 tot en met 10. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heren en van hoog aanzien. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held. Doch, melaats. En er waren benden uit Syrië gekomen en hadden een kleine jonge dochter uit de hand Israëls gevankelijk gebracht, die in de dienst des huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot aan vrouw: Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: Zo en zo heeft de jonge dochter gesproken, die uit het land Israëls is. Toen zeide de koning van Syrië: Ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen goud en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: Zo, wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: Ben ik dan God om te doden en leven te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voormaar, merk toch en ziet dat hij een oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: Waarom hebt gij uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagens en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: Ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkeren en gij zult rein zijn. Tot zover gedeelte uit de Heilige Schrift. Willen we dan een zegen vragen aan de Heere over deze zendingsavond. Heren, zo mogen wij hier vanavond samen zijn. Samen met dominee de Geus Los en zijn vrouw, om te horen hoe dat ook gij daar in Zuid-Amerika, zo heel ver van ons vandaan in Brazilië, in dat grote, ontzettend grote land, ook uw koninkrijk doet komen. En wij bidden u, geef dat het ons vanavond mag verwonderen, dat uw koninkrijk wereldwijd uitgebreid wordt. En geef dat we er zo ook vanavond met elkaar voor mogen bidden, dat uw koninkrijk komen. Heere, sterk onze broeder in het werk dat hij doen mag, samen met zijn vrouw en met allen die om hem heen staan. Zegen dat werk dat daar gedaan mag worden. Zegen ook zijn studie hier in Apeldoorn. Wilt u ook geven dat het mag zijn tot verrijking van zijn inzichten in de schrift, om straks ook een uitdeler te mogen zijn van menigerlei genade. Zegen hem zo met zijn gezin, met de kinderen, met allen die om hem heen staan. Heer, en wilt u ook vanavond bij hem zijn, als hij ons wat zal vertellen over het werk wat hij daar mag doen. Wil dan ook geven dat het ons raken mag. Dat het ook ons hart raken mag. En dat we met de meer ijver en liefde het werk van de zending zouden opdragen aan u, de Heer, in het gebed. En ook waar mogelijk is het werk van de zending steunen door woord en daad. Wil zo bij ons blijven. Wil ook geven dat onze jonge mensen, de kinderen, het ook mogen begrijpen en verstaan. En geef ook dat we zo met elkaar een goede avond mogen hebben. Heer, we mogen ook uw naam hartelijk dank zeggen, dat gij de kleine Jonathan Braal nog hebt willen sparen en dragen door die zware en ingrijpende operatie heen. Heren, wat is het een wonder dat u de handen zo hebt willen zegenen van de chirurgen. Wilt u nou ook verder met hem zijn? Blijf bij hem. Wees bij allen die het moeilijk hebben, die met ziekte te kampen hebben, met zorgen. Dat we toch zouden gaan tot hem, grote medicijnmeester. Heere, verzoen al onze zonden ook van deze dag. En wil zo vanavond bij ons zijn. We hebben het niet verdiend. Maar we bidden het u. Laat het een goede en gezegende avond mogen zijn. Waarin we ons mogen verblijden in u en uw grote godsdaden. Heere, geef het uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. We hebben met elkaar een bekende geschiedenis gelezen. En ik was er eigenlijk al een beetje van uitgegaan dat er toch weer veel kinderen zouden zijn. En kinderen die kunnen wel eens denken, als het over de zending gaat, dan gaat het altijd over grote mensen, over zendelingen. En over verpleegsters die ver weg het werk van de zending doen. Maar je kunt ook al heel jong een zendeling zijn. Misschien zeg je, ik een zendeling? Ja, dat kan. En dat vertelt ons de geschiedenis die we met elkaar hebben gelezen. Die vertelt ons van een hele jonge zendeling. Van een meisje dat mag vertellen wie de Heere is. En dat is heel bijzonder. Dat meisje, dat is als een slavinnetje meegevoerd. In de tijd dat de geschiedenis speelde die we met elkaar gelezen hebben, kwamen er Syriërs steeds naar Israël toe. En dan hielden ze een rooftocht. En dan namen ze alles mee wat ze konden vinden aan eten en aan schatten. Maar ze namen ook mensen mee. En die mensen die verkochten ze dan op de slavenmarkt. En dan was er ook een meisje bij. 12, 13, 14 jaar, we weten het precies. Maar het was wel een jong meisje. En ze komt terecht bij een machtige man. Een generaal. De man die eigenlijk al die rooftochten leidde. En daar komt ze in huis. En dan op een zekere dag, hoort ze dat haar generaal, de heer van het huis, een hele ernstige ziekte heeft. Hij is melaats. En jullie weten het wel. Dat is een ziekte, daar kon je in die dagen niet van genezen. En wat die man ook gebeden heeft tot die afgoden daar in Syrië. Het werd al erger. En het meisje, dat was met die man bewogen. En dat is al een groot wonder. Want wat zou jij misschien gedacht hebben? Misschien zou je gedacht hebben, nou dat is zijn eigen schuld. Had hij maar al die rooftochten niet moeten doen in het land. Dan had hij mij maar niet van mijn vader en moeder weg moeten roven. Het is zijn eigen schuld. Laat hem maar lekker melaats blijven. Ja, dat zou ons zondig hart gedacht hebben. Maar dat slavinnetje had een hart waarin liefde was tot de Heere. En daarom ook liefde tot de naaste. En dan gaat ze naar haar meesteres. De vrouw van de generaal. En zegt, och, en daarin hoor je al een beetje hoe dat ze bewogen is. Hoe dat ze het zo erg vindt. En dan zegt ze, och, dat mijn Heer in Israël geweest was. Want in Israël is een profeet van de Heere. En zijn naam is Elia. De Heer is mijn hulp. Bij de Heere kun je terecht met al je noden. En dat had ze als meisje al geleerd in het huis van haar vader en moeder. Wie de Heere wil zijn. Ze was al heel jong een kind van de Heere. En daar gaat ze nou van getuigen. En nou wil ik er één ding van zeggen. Weet je wat zo'n groot wonder was? Dat zij geloofde dat de Heere deze heidense man van zijn melaatsheid wilde genezen. En waarom was dat nou zo'n groot wonder? Wel, de Heer Jezus zegt het later. In de dagen van Elia was er nog nooit iemand genezen van zijn melaatsheid. Dat meisje had het nooit gezien in werkelijkheid. Dat de Heere iemand van die ongeneeslijke ziekte kon genezen. En toch geloofde ze het, dat God het zou kunnen. En zo was ze in het heidense land een zendeling van de Heere. En zo kun je al heel jong een zendeling van de Heere worden. En daarom ben ik ook blij dat jullie er zijn. Waarom? Ik hoop dat jullie vanavond iets mogen zien van het grote werk van de Heer, dat Hij doet in het leven van mensen. En dat dat ook jouw hart mag raken. En dat je zo ook, net als dat slavinnetje, mag getuigen wie de Heer wil zijn voor verloren, zieke mensen. Ik hoop ook dat zo de avond gezegend mag worden. Heel veel sterkte, maar dat zal zeker broeder van Dieren u wel toewensen. Wensen ook een hele goede en gezegende avond.
Ik zal het heel kort houden. Namens de zendingscommissie iedereen heel hartelijk welkom. In eerste plaats dominee Jan de Geus los met zijn vrouw. En ben je toch uit Apeldoorn gekomen, reis van 2,5 uur om ons vanavond mee te nemen naar Brazilië in Zuid-Amerika. Alle aanwezigen welkom. De jongens van de jongensclub, fijn dat jullie er ook allemaal zijn. Het was even de vraag van kunnen ze komen en ja, ze zijn er inderdaad ook. En luisteraars kerktelefoon hoop ik dat ook nog mee kunnen luisteren. Een jaar geleden hadden we hier ook een bijeenkomst van de zendingscommissie en toen zijn we naar Siberië geweest. Boven Rusland, een heel koud land. Nou, vanavond gaan we naar Curitiba, een grote stad in Brazilië. Ik kan iedereen zeggen dat dominee de Geus los is geboren en getogen in Brazilië. Zijn ouders zijn in de 50 jaren uit Nederland vandaan daarheen vertrokken. En daar waren enkele christelijk gereformeerde kerken in Brazilië, dat vormde een gemeenschap. En daar komt hij uit voort en daar was zijn vader al predikant en daar is hij ook in verder gegaan. Nu, enkele jaren geleden is er dan in die grote stad, in Curitiba, een gemeente gesticht. En daar is heel veel over te zeggen. Ze zijn samen al 2 jaar in Nederland. Hij studeert nu in Apeldoorn. Met veel plezier en is erg leerzaam, heeft hij net al verteld. En daarom is hij nu, en spreekt hij ook redelijk Nederlands. U weet het waarschijnlijk, Brazilië, de voertaal is dan Spaans. Maar we zullen het vanavond maar niet in Spaans doen, want daar komt niet veel van terecht. Dus gewoon in het Nederlands, maar u hoort wel een accent, maar dat mag, dat is best leuk. De presentatie die nu hier vertoond wordt, die hebben we enkele mensen op de zendingsdag in Rotterdam vorig jaar ook al gezien. Maar niet iedereen die hier is, die was daar aanwezig. Dus als zendingscommissie hebben we gezegd, dat kunnen we best nog eens doen. Het is zeker de moeite waard. Het is heel boeiend. Jongens, we gaan snel beginnen, dan kunnen jullie wat kijken. De presentatie duurt ongeveer 3 kwartier. Maar zijn er nog jongens die om 8 uur weg moeten of opgehaald worden? Even vingers zien. Er zijn er 2 of 3. Ja, ja. Nou, dan gaan jullie gewoon maar rustig zachtjes weg en dan gaan we gewoon verder. Ik hou snel op met praten. Het is afgesproken dat de presentatie zo gelijk al van start gaat. Na de pauze kunnen we allerlei dingen nog vragen. En dan is er alle ruimte voor. En dan krijg je misschien ook nog wat meer achtergronden van dominee Geus los. Ik geef hem graag het woord.
Goedenavond allemaal. Ja, ik hoop een antwoord ook horen. Goedenavond, ja, de jongens hier, mooi. Ja, ik weet niet of hier is de beste plek of kan ik de nog even naar voren schuiven. Dan kan ik ook de bladen zien.
Mag ik hier staan hoor,
zonder ja?
Meter. Ja, mag ook, ja.
Dat denk ik dat handig is ook.
Ja, ja. Mag ik hier staan?
Ja, dus blijf ik gewoon hier. Dat zou ook makkelijker zijn. Ja. Als wij over Brazilië soms beginnen een beetje na te denken over het zendingsveld in Brazilië ook. Het is soms een beetje moeilijk om iets voor te stellen. Omdat Brazilië is bijna een continentale land. De grootste deel van Zuid-Amerika is Brazilië. En om Brazilië heen hebben we nog een paar landen die ook van de Spaanse taal behoren. Dus om over mijn zendingswerk te vertellen, moeten we eerst een beetje een idee te hebben over wat precies Brazilië is. En waar precies Curitiba ligt. Brazilië is een land van bijna 2, 200 miljoen inwoners. En dat is nog niet zo erg dicht bevolkt, omdat deze stuk van onze land blijft nog steeds alleen maar niet zo met niet zoveel steden of zo, omdat de mensen concentreren allemaal de kust van Brazilië en een beetje in deze gebied van São Paulo. Nou ja, São Paulo is een stad van meer dan 20 miljoen inwoners. Ja, groter dan Nederland toch. En als ik over mijn zendingsveld vertel in Brazilië, bedoel ik alleen maar deze kleine streek van onze land, deze kleine gebied. Zuid-Brazilië, die gevormd is met drie provincies, Paraná, Santa Catarina en Rio Grande do Sul. En Paraná is onze provincie. Hier ben ik geboren, deze provincie van Brazilië. Maar om jullie een beetje een idee te hebben, alleen maar deze kleine regio van Brazilië, Zuid-Brazilië, dat is even groot als Duitsland. Die jullie denken, ja, Duitsland is een heel groot land van Europa. Ja, maar het is ongeveer zo groot als wij vergelijken met Brazilië. En Paraná, deze kleine provincie van ons land, ja, niet zo erg groot. Paraná is 6 keer groter dan Nederland. Onze land hier waarin wij nu wonen. En over deze stuk van Brazilië vertel ik nu als... dat is handig. Ja, kijk, dat is modern. Met een knopje gaat allemaal, kijk, dat is mooi. Ja, en Paraná is mijn provincie. En hier staat Curitiba, de hoofdstad van Paraná. Een stad met meer dan 2 miljoen inwoners. Alleen maar deze stad. Nu hebben we iets geleerd over de geografie van Brazilië. En aan het begin van de vorige eeuw, 1913, 1910 ongeveer, hier in Nederland, Europa in algemeen liep door in een beetje economische crisis. En het is precies in deze tijd van 1910 ongeveer, dat Brazilië een zo'n groot project van ontwikkeling naar het zuid van het land probeert te doen. Om een beetje de technologie naar het zuid van het land te brengen. En ook met name moderne plantages en technologie in deze plantages en boerderijen. En om deze doel te bereiken, heeft onze regering van Brazilië een grote maatschappij van Engeland gekozen om de spoorlijn helemaal naar het zuiden van het land te brengen. Dat was de bedoeling om bijvoorbeeld snel de granen van de binnenland naar de haven te brengen om dat allemaal te exporteren. Ja, maar hoe zou onze regering dat kunnen betalen? En om dat te doen, ja, wij hadden niet zoveel geld als in land van de derde wereld. En ze hebben besloten om gewoon door hier ongeveer loopt de spoorrail. En langs de spoor, ze hebben hele grote stukken grond aan deze maatschappij gegeven als deel van de betaling van het werk. En deze maatschappij, samen met de regering van Brazilië, hebben een project in Europa begonnen om immigranten, mensen die een nieuw begin in een nieuw land wilden hebben, deze mensen naar Brazilië te brengen. Dus zijn er mensen van Polen, Italië, Duitsland, Spanje en toch Portugal en een groot deel en ook een paar families van Nederland. Hebben ook over deze project gehoord en ze dachten, ja, als wij hier in Nederland niet meer een toekomst kunnen zien of iets beter voor ons, zullen we naar Brazilië. Daar misschien hebben we een nieuw begin. En twee families waren de grootste families in deze project die ook langs de spoorrails hier van Paraná zijn gegaan. De familie De Geus en de familie Los. familie De Geus uit Gravendeel en familie Los uit Zwijndrecht. Ja, dat, daarom het is niet toevallig dat ik De Geus Los heet. De familie van de kant van mijn oma, familie De Geus, en familie Los van de kant van mijn opa. En dus, ja, ik ben nu de vijfde generatie van Nederlandse immigranten. Maar mijn moeder blijft nog steeds een heel erg gewone Braziliaanse vrouw. Ja. Even wachten. Ja. En de oudste kolonie van dit project was Carambeï. Hier in Carambeï zijn de eerste immigranten naartoe gegaan. En hier hebben ze een Nederlandse kolonie begonnen. En het is interessant omdat hier in Nederland zo eeuwenlang de mensen discussiëren en maken verhaderingen om een eenheid tussen de gereformeerde kerken te vinden. En ja, wij komen nooit bij een oplossing voor de zo veel verschillende dominaties. En deze migranten die naar Carambeï zijn gegaan, in ongeveer 3 weken hebben gediscussieerd. En ja, wat zullen we doen hier? Zullen we een Nederlands gereformeerde kerk, een christelijk gereformeerde kerk, een hervormde kerk, een vrijgemaakte kerk beginnen? Of zullen we 1 kerk beginnen? En snel hebben ze in beslissingen genomen. Nee, zullen we 1 kerk beginnen? En dit kerk heet Igreja Evangelica Reformada. Het is moeilijk om te begrijpen of niet. Igreja van ja, kerk. Evangelica. Ja, evangelische. Gereformeerde. Dus ja, nee, evangelische gereformeerde kerk van Brazilië. Maar proberen jullie nu eens voor te stellen. Wat gebeurt als mensen gesloten in een kolonie leven? Het was een Nederlands kolonie met een melkfabriek. En een mooie coöperatief. En deze mensen hadden hun veilige plaats in de kerk. Het geloof was de middelpunt van iedereen in de kolonie. En wat moeilijk was voor deze Nederlandse immigranten die naar Brazilië zijn gegaan, was om zich cultureel bij gewone Braziliaanse mensen om zich heen. Ze leefden gesloten in de kolonie, met zoveel traditie. Bijvoorbeeld, veel Nederlandse mensen als ze naar Brazilië gaan om te bezoeken of vakantie enzovoort, familieleden, als ze daar komen en zien, bijvoorbeeld dat de jongelui van de kolonie nog steeds de klompdans dansen. Ze kijken en ze moeten, ja, ik moet een beetje uitlachen. Hoe kan dat deze jongere mensen met de klompdans en de In de feesten van de bijvoorbeeld de Koninginnedag, dat ze nog steeds vieren, en de jonge mensen gaan klompdansen. En als wij dat aan de jongere mensen hier van Nederland vertellen, ze beginnen een beetje lachen. Ja, dat doen we niet meer. Ja, wij leven nu in een moderne samenleving. Maar in Brazilië, bij de immigranten in Carambeï tenminste, en nog in de verder andere kolonies, deze traditie was het punt, de vaste punt van iedereen. Dus, aan een kant, door de traditie, hadden ze ook een beetje moeite om het zendingswerk te doen. En de mogelijkheid dat de kerk in Brazilië heeft gevonden om een beetje het zendingswerk te doen aan het begin, bijvoorbeeld in de jaren 20, 30, 40, was door de diaconale werk een beetje de Braziliaanse mensen proberen te bereiken. De kolonies zijn snel rijk geworden, maar de gewone Braziliaanse mensen bleven nog steeds arm om de kolonie heen. En de gemeenteleden van de kerk dachten, ja, zullen we wel het zendingswerk doen, maar hoe zullen we dat doen? Ah, zullen we het diaconale werk doen? En bijvoorbeeld, één ding dat ik gehoord heb toen ik nog jong was in Brazilië, was dat een keer kwam een diaken van de kerk met 3 grote prikdraden in de vrachtautootje bij een hele arme boer die ja, een beetje rondom de kolonie woonde. En deze boer had zijn koeien gewoon los. De koeien liepen gewoon de bos in. En aan het eind van de middag moest deze boer, arme boer, gewoon door de bos lopen om de koeien te vinden en terug naar de stal te brengen. En ja, voor de Nederlandse mensen dat was een beetje raar. Ja, waarom heeft deze meneer gewoon een hek niet in zijn boerderij? Dat zou wel helpen. En kwam de diaken met deze prikdraden en hij zei tegen de boer: hé meneer, wij van de kerk, wij willen u helpen en wij geven u deze prikdraadrollen om u een mooie hek te maken, zodat jouw koeien gewoon niet weglopen en je niet zoveel moeite hebt. Maar de boer die in het bankje zat, zei: ja, maar ik heb geen zin in. Gewoon geen zin in. Ik wil gewoon geen hek maken. Als u dat wil doen voor mij, doe maar gewoon. Ja, ik geef u de toestemming. U kan wel een mooi hek voor mij bouwen. Dat was onvoorstelbaar. Dus als wij over zendings denken, naast het diaconale werk, dat kan wel helpen. Maar alleen maar sociale werk met de mensen doen, zonder de bedoeling om gewoon echte evangeliewonder aan deze mensen te brengen, dat helpt niet. Bijvoorbeeld de arme mensen in Brazilië, als jij zegt: ik ga alleen maar je helpen met de materiële dingen. Jij begint een soort van leren aan deze mensen te geven, die betekent: wij hebben deze rijke mensen als een soort van paternalisme. Hoe kan ik dat zeggen? Ja. De rijke Nederlandse mensen van de kolonies gaat gewoon ons altijd helpen met de materiële dingen. Dat is een soort van paternalismewerk die niet goed gaat. Dus na een lange tijd, ongeveer meer dan 80 jaren, dat werd gedaan. En op een bepaald moment kwam onze kerk en zei: nee, dat willen we niet meer. Gewoon sociale werk, dat helpt niet. En ze hebben een soort van vraag gesteld binnen de gemeenten, waarin iedereen moest een antwoord geven. Willen we echt een zendingswerk in Brazilië doen of niet? Veel mensen zeiden: nee, dat zou nooit lukken. Volgende. Dat zou nooit lukken. De Braziliaanse mensen zijn gewoon anders. Zijn cultuur zijn een andere cultuur. Ze denken anders dan ons. En toch in gereformeerde theologie in Brazilië zou nooit lukken. Maar onze commissie, zendingscommissie in Brazilië, heeft een ontmoeting met dominee Henk Last gehad. Ik denk dat jullie kennen dominee Henk Last, toch? Hij was de oude secretaris van de zendingsbureau van de christelijke gereformeerde kerk. En dominee Last zei tegen onze zendingsdepartement van de synode: als jullie echt een zendingswerk willen doen in Brazilië, wij willen jullie helpen. En wij begonnen. 10 jaar geleden was ik net klaar met de theologie universiteit. Ik heb in São Paulo gestudeerd. In een presbyteriaanse theologie universiteit. En toen ik net klaar was, kwam deze uitnodiging van dominee Henk Last en in onze departement, zendingsdepartement. En dominee Last zei tegen mij: Jan, wat vind je over een nieuwe kerk, een nieuw begin, echt een zendingswerk in een grote stad in Brazilië, in Curitiba, te doen? Wat vind je over? Ja, wat vind ik? Wat vond ik? Ja, ik vond niet zoveel. Ik was nog jonger dan al. En helemaal geen ervaring in het terrein van het zendingswerk. Maar wel een beetje enthousiast, tuurlijk. Omdat ik hou van mijn kerk in Brazilië, de gereformeerde kerk. Dat is echt bijzonder. In een land van 80% Rooms-Katholieke mensen. En, maar ja, wat vond ik? En dominee Last zei tegen mij: wij in Curitiba hebben we groep van studenten die van de kolonies naar Curitiba gaan om, om een opleiding te volgen. Want in de kolonie hebben ze gewoon tot maximaal het begin van de middelbare school en verder niets meer. En de Curitiba is een mooie stad, een moderne stad van meer dan, met meer dan 2 miljoen inwoners. En daar willen we echt inzendingswerk te beginnen. En ik herinner me heel goed dat ik heb tegen de helaas gezegd, ja, ik accepteer deze uitdaging. En wij zaten op een mooie tafel. En ik begon zoveel ideeën op de tafel gooien. Zo plannetjes en projecten. Ik kan dat doen en ik kan dat doen. Misschien kan ik bij deze manier het zendingswerk beginnen. Misschien probeer ik deze mensen te bereiken in dit organisatie, in dit streek enzovoort. En zoveel ideeën. En na half uur ongeveer was dominee Lars al een beetje moe van alle praatjes van mij. En ja, maar hij had toch niets gezegd. Maar na half uur moest hij iets zeggen. Hij zei tegen mij, Jan, hou je mond nou een beetje. Stil blijven. En hij zei tegen mij, Jan, als jij in het zendingswerk echt wil werken, moet je allemaal van deze dingen vergeten. Maar één ding moet je wel vast met jou houden. Jij en jouw familie, jouw gezin. Dat jullie als gezin, die in dit werk betrokken zijn, dat jullie trouw op God blijven. Als jullie trouw in het zendingswerk blijven op God, dan God doet vanzelf zijn werk, het zendingswerk. En hij gebruikt jullie gewoon als middelen om de andere mensen te bereiken. En dat bleef niet hier in mijn hoofd, maar echt diep in mijn hart. En zo begonnen we in Curitiba te werken. Kijk, hier zien jullie een beetje het centrum van Curitiba, een hele mooie stad. Daar zie je een beetje een mooie straat in de hart van Curitiba. En de volgende. Daarachter. Ja. En hier, daar in de rechterkant, was het centrum van Curitiba. En hier, in de linkerkant nu, beginnen een beetje de woonwijken van Curitiba. En daar in de mooie cirkel. Hier precies ligt onze wijk, Villa Isabel. Dit was onze punt. Een kleine wijk van Curitiba, maar met ongeveer 15.000 inwoners. Een middelklasse wijk. Dat was ook het eerste bedoeling. Omdat als wij in een grote stad direct met de arme mensen beginnen te werken, de arme mensen hebben wel veel waarde zoals ieder van ons. Maar het is moeilijk om de financiële toestand van de kerk door een korte termijn de kerk zelfstandig te brengen. Dus was de bedoeling om eerst met de mensen van de middelklassewijk te beginnen te werken. En daarna de andere mensen om ons heen ook te bereiken. En ook onmiddellijk vanaf dit punt naar de anderen te komen en de evangelie uit te breiden. Met andere woorden, hier was de basis van het zendingswerk. Ja, als ik zeg over basis, denken jullie, ja, een hele grote kerk enzovoort, maar kijk nou even de volgende foto. Ja, dit was onze basis. De garage van de pastorie. Dat is wel grappig, toch? Hier was onze kerkgebouw. Dus een beetje grappig is dat door de week kwam ik met mijn auto en ik parkeerde mijn auto binnen de garage. En ik dacht een beetje, in gedachten kwam een beetje hierachter. Ja, ik kwam met mijn auto binnen de kerkzaal. En in de kerkzaal van onze gemeente bleef mijn auto de hele week daar stil. En in het weekend gewoon hield ik de auto uit en parkeerde hier tegenover onze straat. En ik plaatste daar in de garage gewone witte stoeltjes van PVC. net zoals deze stoeltjes dat wij in de tuin hebben. En deze stoeltjes waren nou, de stoelen van de gemeenteleden. En wij konden maximaal 30 mensen hier binnen de garage hebben voor de dienst. En wij hadden bijna zo'n preekstoel. Maar wij hadden toch deze liturgische kleding. Zo noemt het. Liturgische kleding van groen, wit, rood, paars. Van alle kleuren van de liturgische jaar van de kerk. Ah, wij brachten toch een beetje eer in deze kleine ruimte voor de dienst. Aan een kant hadden we weinig ruimte, een plekje van 3x4 ongeveer. Maar aan de andere kant, broeders en zusters, daar in deze kleine ruimte kregen we warmte van iedereen. Het was een groep van ongeveer 5 families, die vaste families waren van de gemeente. En maximaal, zullen we kunnen zeggen, ongeveer 18 officiële gemeenteleden. Waarmee wij begonnen zijn. En met zo weinig mensen en in zo'n kleine ruimte. Het was interessant dat soms in het weekend, na de dienst kwam een broeder of een zuster van de kerk naar mij toe om even te praten. En ze zeiden tegen mij, dominee Jan, vandaag had ik helemaal geen zin om naar de kerk te gaan. Om hier naar de kerk te komen. Ik had hoofdpijn, buikpijn, alle soorten van pijnen dat wij hebben om op zondag soms niet naar de kerk te gaan, toch? Ja, buikpijn, hoofdpijn, maagpijn, alle pijnen. Het punt is dat wij hebben geen zin om naar de kerk te gaan soms. En wij zeggen, ja, vandaag heb ik een beetje hoofdpijn. Maar ze zeiden tegen mij, maar dominee, ik ben toch gekomen. En weet u waarom? Om de andere broeders en zusters te bemoedigen. Om wij door te gaan met deze doel. Om de andere mensen te bereiken. En het is interessant dat van een groepje van 5 families, als 1 familie niet naar de kerk komt, wat betekent dat? 20% van de gemeente. En soms hier met een mooie grote groep, als 1 familie niet naar de kerk komt, soms merken we niet. En misschien na 3 weken, als deze broeder of zuster niet naar de kerk komt, dan zeggen we, ja, ik mis de broeder. Ja, dat is waar. Maar we zijn zo'n kleine gemeente. 1 familie is veel. En veel te veel. En met deze kleine groepje konden we een mooie gemeenschap van de heiligen, dat wij kunnen zeggen, bouwen. Dat iedereen, dat wij konden iedereen elkaar te waarderen. En dat de mensen van buiten konden in ons merken. En veel mensen van buiten zag bij ons daar, ja, met deze groep, wij zien iets anders. Dat wij soms in grote gemeenten niet vinden. En zo begonnen wij met een zo'n kleine groepje. Ja, die toch de liturgische kleding hadden in de kerkzaal. Maar na 3 jaar, deze ruimte van de garage was al klein geworden. En wij hadden geen ruimte meer voor meer dan 30 mensen. De gemeente is wel gegroeid. En wij moesten een oplossing te vinden. En de oplossing, het is interessant omdat hier in Nederland, als wij in de consistorie komen met de kerkraad voor de dienst, iedereen blijft in de klok kijken, toch? En ze kijken naar de klok. Ja, zullen we bidden? En precies 9:30, kerk. Iedereen begint, de dienst beginnen. Ja, precies. Ja, voor jullie, klinkt niet een beetje bijzonder of zo bijzonder. Maar voor ons in Brazilië, ja, jullie weten. Wij zeggen, ja, verwacht niet zoveel van de Braziliaansen. Maar wij zijn niet zo erg vast met de tijd in Brazilië. Dus 9:30 begon onze dienst. Maar dat betekent niet dat precies 9:30. Soms kun je wat later beginnen. En soms keken we naar buiten, naar de stoelen daar. Wij hadden geen consistorie, maar wel de keuken van de pastorie. En van de keuken, soms kwam een diaken om te kijken. Ja, er zijn wel mensen daar. Ja, zullen we de dienst beginnen? Ja, dus zullen we bidden? Maar dat soms was niet 9:30, maar 9:50 of zo. En wat wilde ik vertellen? Nu ga ik me niet zo... Ja, het punt is dat de mensen die op tijd naar de dienst kwamen, deze mensen mochten binnen zitten. En dat was een voordeel. En de mensen die wat later kwamen, moesten buiten zitten. Omdat niet ruimte meer genoeg binnen had. Dus wij hebben een soort van afdak. Afdak? Dat, ja, een mooie... Ja, een afdak tegenover de kerkzaal daar. Jullie kunnen wel een beetje merken. En hier ongeveer. En de broeders en zusters, tenminste, van de regen waren beschermd. Wie te laat in de dienst kwam. En, maar op een bepaald moment moeten we iets beslissen in het zendingswerk. Het werk is gegroeid. Het is een soort van helling. Wij groeien en wij komen tot een bepaald moment in het zendingswerk waarin wij moeten beslissen. Zijn we tevreden zo? En lopen we door gewoon zo? Niet meer met een mooie groeien? Of nemen we een beslissing om nog deze helling te blijven door deze helling te blijven lopen? Ben ik helder? Ja? Ja, Nederlands taal is moeilijk. Ja. En, maar dit beslissing betekent een investiment in het zendingswerk. En een financiële investiment, dat soms klinkt een beetje, de mensen schrikken een beetje. Ja, maar nog wat investeren. Omdat geld, het is moeilijk om over geld te praten altijd. Maar, volgende. Maar wij waren met meer dan 30 mensen, ongeveer 40 mensen in dit werk. En dit beslissing betekende een ander gebouw. Een referentie ook in de wijk. Omdat in Brazilië de mensen soms denken, ja, een kerk die in de garage is, klinkt een beetje niet zo verantwoordelijk. Het klinkt een beetje gewoon een gekke man die een beetje mooi kan praten. En deze gekke man roept de mensen naar hem toe. En hij belooft alle gekke dingen. En zijn altijd gekke mensen die deze gekke man gaat volgen. Het klinkt een beetje gek. Maar het is wel een beetje zo. En wel in een land, broeders en zusters, waarin veel mensen niet zoveel studie hebben. Het is makkelijk om iemand heel veel bijzondere beloften te brengen. En de mensen gaan gewoon geloven. Daarom, deze nieuwe soort van Pinkstergemeenten in Brazilië groeien wel veel. Wij zeggen dat in Brazilië hebben we toch traditionele Pinkstergemeenten. Waarin dominees echt verantwoordelijk zijn. En ze proberen echt de boodschap van de evangelie te brengen. Maar ook mensen die in de garage soms komen en in werk beginnen, die gekke beloften aan de armen proberen te brengen. En de armen soms hebben geen kans meer. Geen antwoord meer. En ze lopen gewoon achter deze mensen. En deze mensen krijgen geld van de armen. Daarom, een gebouw, of een gebouw met een mooie uitzicht gewoon, dat uitzicht, ja, dat is wel belangrijk in het zendingswerk. Maar dit, ja, wij moesten wel iets zoeken, maar wij hadden ook geen geld. En ik herinner me dat het was tijd om dominee Last nog een keer naar Brazilië toe te gaan, om gewoon het zendingswerk opnieuw te bezoeken. En dat deed dominee Herklast heel goed, altijd, met alle zendingsvelden van de christelijk geformeerde kerk. Hij kwam wel direct bij de zendeling. En dat was bijzonder. Een mooie eigenschap van dominee Last in het zendingswerk. En hij was klaar om naar Brazilië te gaan. En dominee Last zei tegen mij, Jan, heb je iets gevonden? In, bijvoorbeeld in een ander gebouw of zo? En ik zei, nee, dominee Last, helemaal niets gevonden. Het is interessant dat dit gebouw ligt ongeveer 200 meter van die pastorie. En ik had deze gebouw al heel vaak gezien. Maar ik dacht, nee, dat is onmogelijk. In een middelklassewijk in Curitiba, niet zo ver van het centrum, met lijnbussen daarin, daarheen. En dat is onmogelijk om te krijgen. En ik herinner me dat precies één dag voor de aankomst van dominee Last, heeft een makelaar naar mij gebeld. En de makelaar zei tegen mij, dominee Jan, of pastoor Jan, wij hebben een gebouw voor jullie. En hij zei, een gele gebouw, naast jullie huis. En ik zei, nee, maar dat is onmogelijk. Wij kunnen dat niet, nooit dat kopen. En de makelaar zei tegen mij, ja, maar het kost niks om te komen kijken, toch? Ja, dat kost niks. En precies, en de volgende dag kwam dominee Last en dominee Van Mulligen bij ons. En ik heb over dit gebouw verteld. En dominee Last zei, ja, dat kost niks. Zullen we daar kijken? En wij zijn daar naartoe gegaan. En dominee Van Mulligen zei tegen mij, Jan, in zo'n gebouw was mijn wens als predikant in Nederland zo lang, zoveel tijd. En dat kon ik nooit krijgen in de grootstad waarin ik predikant was. Dus, daarom zullen we dat voor jullie kopen. Dat is mijn wens als predikant, zullen we hier doen geschieden. Geschieden is goed? Doen geschieden in Curitiba. Maar dat kostte voor ons 200.000 van onze geld, Braziliaanse geld. En wij hadden 2.000. Ja, van 2.000 tot 200.000. Dat is een hele grote verschil. En dominee Laas zei tegen ons, ja, wij kopen dit gebouw met de synode van Brazilië. En jullie zorgen voor de verbouwing. Ja, dat was een licht aan het eind van de tunnel voor ons. En de volgende. En dit was de verbouwing van de kerk, van die gebouw. En de volgende. En dit is onze kerk. Mooi toch? En nu wil ik horen. Oh. Oh, die jongelui hier. Oh. Ja, wat ik prachtig vind. Zullen we de twee voren blaadjes eerst kijken? Kijken, wat een lelijke gele doos, toch? Ja, dat was een lelijke gele doos, maar wel een grote doos. En van deze lelijke gele doos hebben we een mooie gele kerk gebouwd. Oh. Dus, boven is de pastorie. En hier hebben we nog twee bijbelklaszalen of zo. En hier beneden is de consistorie. Nu hadden we een consistorie. Om heel goed de klok te kijken. En hier de kerkzaal. Hier was de kerkzaal. Een kerkzaal voor ongeveer 120 mensen zitten. Nee, mooie gebouw. En voor de verbouwing hebben we wel, dat hebben we voor gezorgd. Dat was een wonder voor ons. En hier staat, Igreja Evangélica Reformada. In onze wijk. Volgende. En over onze werk een beetje te vertellen. Onze zendingswerk was gefundeerd, of kan ik dat zeggen, op drie fundamenten. En een van de fundamenten was met kinderen te werken. En dat heb ik van mijn schoonvader geleerd. Hij zei tegen mij, mijn schoonvader was directeur van een openbare school. En hij zei tegen mij, Jan, als hij met kinderen begint te werken, dat gaat altijd lukken. Omdat door de kinderen kan je de ouders te bereiken. En hij zei tegen mij, ga maar meteen naar een openbare school van jullie wijk, van de buurt. En vraag of jullie daar een kinderkoor kunnen beginnen. Als vrijwilliger. En toen wij in deze school kwamen, Ja, meteen heeft de directrice gezegd tegen ons: ja, tuurlijk, kom maar, de deuren zijn open voor jullie, wij zullen ook helpen. En jullie zorgen voor de dirigent, dat mijn Raquel, mijn vrouw is. Sorry, ik heb de knopje gedrukt. Ja, Raquel was de dirigent van de kinderkoor. En ik speelde de gitaar met de kinderen. En zo hadden we een mooie kinderkoor. En door deze kinderkoor, wij konden de evangelie voor het eerst aan de kinderen te brengen. Achter alle liedjes dat wij zangen, dat was ook mogelijk in die school, christelijke liedjes met de kinderen te oefenen. En, toch met de kinderen konden we altijd de kinderen uitnodigen om de dienst ook mee te doen. En broeders en zusters, dat is altijd zo. De kinderen brengen altijd blijheid naar de dienst. Echt waar. Als jullie zien de kinderen in de kerk wat zingen, jij merkt meteen de glimlach van iedereen in de kerk. Zelfs Jezus zei tegen ons in de Bijbel: ja, doe maar gewoon als de kinderen. Nou, de kinderen hebben in zichzelf gewoon de eenvoudigheid van de evangelie vast in hun hart. Met niet zoveel gekke vragen zoals wij soms hebben. Maar, en zo deden we altijd. En wij nodigden altijd de kinderen uit om in de dienst mee te doen. En dat was altijd zo. Achter elke kindje van hier bestaat een hele grote familie. En opa en oma kwamen om hun eigen kleinzoon of kleindochter zien te zingen. Omen en tanten en neefje en nichtjes en pap en mama. En het is altijd zo dat de moeders komen voor het eerst. Daarna, ja, na een mooie tijd, komt de papa. De mannen in Brazilië soms zijn te zeggen: nee, deze dingen van kerk, nee, dat is niet voor mij. Maar toch, na een korte tijd, worden ze ook bereikt door de evangelie. Dat is altijd mooi. En het tweede fundament was het werk in het ziekenhuis van onze buurt. Daar in onze wijk hebben we deze grote ziekenhuis. En ook in een openbare ziekenhuis, waarin alle mensen, rijken of armen, iedereen wordt gelijk even goed behandeld als patiënten. Zelfs als ze geen geld hebben. En het is interessant dat het was ik, de ziekenhuispredikant, een pater van de katholieke kerk. Wij zeggen hier in Nederland pastoren, toch? Pastoor van de katholieke kerk. En een dominee van de Lutherskerk. Wij zeggen Lutheranen kerk in Brazilië. En wij drie waren de predikanten in het ziekenhuis. En wij werkten samen. En wij hadden toch een soort van opleiding gemaakt in het ziekenhuis. Om de vrijwilligers te helpen en iets te leren voordat ze de ziekten gingen bezoeken. En soms kwam ik bij een zieke mens die op de bed lag. En deze mensen kwamen met veel, veel verdriet en veel argumenten. En ze zeiden tegen mij: ja, dominee Jan, ik ben ziek omdat ik echt schuldig ben. Ik ga niet meer naar de kerk. Ik lees niet meer mijn Bijbel. Ik bid niet meer. En ze denken altijd, dat is vanwege mijn schuld dat ik ziek ben geworden. En een van de dingen dat ik aan deze mensen probeerde te vertellen was, ja, dat ik niet zo dacht. Ik denk dat niet vanwege onze schuld dat wij ziek worden. Maar ik zei, maar aan de andere kant, hier in het ziekenhuis is de enige moment dat jij naar boven kijkt. En ze kijken letterlijk naar boven, toch? Omdat ze liggen in de bed en ze moeten naar boven kijken. En als de mensen stoppen om naar boven te kijken, ze blijven ook even na te denken over de zin van het leven, over wat van belang is in ons leven. Niet alleen maar materiële dingen, het werk of deze soort van dingen, maar ook dingen van de hart, van de ziel, van de geest. En de mensen begonnen wel een beetje na te denken. Ja, dat is waar, ik kijk wel naar boven. Nu moet ik echt stoppen om over mijn leven na te denken. En na deze tijd in het ziekenhuis, veel mensen belden terug naar mij om te vragen. En om te zeggen dat dominee Jan, in die tijd in het ziekenhuis, heb ik de grootste ervaring van mijn leven met Jezus gehad. Het was zaaien, gewoon zaaien, maar zaaien in alle terreinen. En we hebben nog wat tijd. Of, ja? Ja, wij werkten in het ziekenhuis. Wij hadden deze kinderkoor. En wij helpten ook in de wijk met de buurtvereniging. Dat is de bedoeling om aan de mensen van om ons heen, om te laten zien dat wij echt open willen zijn. Dat wij open willen stellen om iets voor de mensen van buiten te betekenen. Omdat, broeders en zusters, het is waar of niet, maar tussen deze vier muren, het is wel makkelijk om onze geloof te getuigen, toch? Ja, tuurlijk. Tussen de muren van de kerk, als wij binnen zo beschermd kunnen voelen, het is niet moeilijk om over onze geloof te vertellen. Het is gewoon.
Ik heb niks gedaan, hoor.
Ja, het is gewoon. Iedereen doet dezelfde geloof mee. En wij hoeven niet zoveel verder te doen. Gewoon gezellig in de kerkenbank zitten, gezellig zingen, gezellig in preek luisteren. Maar wat doen we buiten? Dat is het punt. Daarom ook een van de bedoelingen van onze zendingswerk in Brazilië. Dat voor jullie zendingswerk is. Maar ja, voor jullie, wij in Brazilië, het zendingswerk zijn. Maar voor ons in Brazilië gewoon evangelisatiewerk was. Die ook hier in Nederland ook precies ook met aanpassing ook gedaan kan worden. En in deze evangelisatiewerk van ons in de buurt, een van de bedoelingen was aan iedereen laten zien dat wij richting ook naar de mensen van buiten wilden zijn. Om onze geloof aan deze mensen te vertellen. En wij, daarom hadden we ook in bijbelstudiegroep met mensen van buiten de kerk. Wat jullie hier in Nederland hebben als alpha cursus, hadden wij in Brazilië met een beetje andere kleren. Wij ontmoeten het niet in de kerkzaal of in de kerkgebouw, maar de bijbelstudiegroep was in het huizen van mensen van buiten de kerk die helemaal niets met de kerk te maken had. Ja. En met deze mensen hadden we een groep die rondom de Bijbel zaten om over de Bijbel te praten en iets te leren. En ik zei altijd tegen de mensen, tegen die mensen, ja, het is niet een bijbelstudiegroep met de bord, Igreja Evangelica Reformada, maar als jullie iets verder willen weten, ben ik beschikbaar. Ben ik ook open. Als jullie meer over de evangelie willen leren, kom gewoon bij mij om te praten. Zonder bang ervoor te zijn. En een van de dingen dat ik altijd aan de broeders en zusters van onze gemeente probeerde te zeggen was, vergeet nooit een kans om over jouw geloof te praten. Soms denken wij, dat is waar. Het is moeilijk om te evangeliseren. Het lijkt dat wij altijd een barrière hebben, dat het moeilijk wordt om iets van de diepte van de hart aan de andere mensen te brengen. En ik probeerde aan onze gemeente leden te leren dat je hoeft niet te veel zeggen of te veel vertellen. Omdat zelfs als wij niet merken, onze buurman en onze buurvrouw bijvoorbeeld veel over ons weten. We hebben een uitdrukking in Brazilië die zegt, de mensen, onze buren, kijken over onze muren. En dat rijmt ook in Nederland, dat is ook mooi. En dat is waar. Onze buren kijken over onze muren. Zelfs als je niets zegt, ze weten precies dat je naar de kerk gaat, dat je bidt, dat je jouw Bijbel waardeert, omdat jij jouw Bijbel in jouw armen draagt, en dat het dingen van de geloof belangrijk voor jou zijn. Zelfs als je niets zegt. Dus soms, gewoon met de getuigenis van jouw leven, als jij een foldertje van jouw kerk aan iemand anderen geeft, deze foldertje gaat veel vertellen, ook omdat de geschiedenis van jouw leven erachter komt en meekomt. En ik probeerde altijd aan de gemeenteleden van Curitiba zeggen, breng altijd foldertjes die in kleine meditatie staat, waarin een kleine meditatie staat over de christelijke geloof, over de zin van het leven die in Jezus is. En soms weet je nooit wanneer de kans komt. En soms denk je, vandaag moest ik een foldertje bij mij hebben en ik heb niet. En als hij altijd in jouw broekzak draagt, als een kans komt, je hoeft niet te veel zeggen, maar geef een foldertje. En de foldertje met jouw leven gaat veel over jouw geloof vertellen. En dat is misschien de eerste stap om wij leren te evangeliseren. En ik zei ook aan de gemeenteleden van Curitiba, kijk, als jij moeite hebt om over jouw geloof aan een vriend te vertellen, zegt hij tegen deze vriend, mijn dominee is beschikbaar. Omdat in Brazilië een grote gewoonte in ons land is, dat de mensen komen bij jou en zeggen, ah, bid voor mij alsjeblieft. Ik loop door moeite in mijn leven, of ziekte, of economisch, of in het werk, of problemen in de familie. En de mensen vragen, bid voor mij alsjeblieft. En ik vroeg aan de gemeenteleden, anders dan zeggen, bid. Anders dan zeggen, ja, ik ga wel bidden. Zegt, wil je dat mijn dominee bij jou komt om te bidden? Mijn dominee wil graag dat doen. En de mensen stoppen om een beetje na te denken. Ja, dat is waar. En door deze gesprek, kleine gesprek, komt een open deur voor de evangelie in een nieuwe gezin. En de volgende. Hier was onze dienst in Curitiba, in de kerkzaal. En natuurlijk, onze dienst in Brazilië moet een beetje aangepast worden. Kijk, ik speelde met de gitaar en wij zangen toch psalmen, gezangen en opwekkingsliederen. En ik speelde met de gitaar. En het was ook een broeder die de orgel speelde. Dat kun je wel een beetje de orgel zien, toch? Na de pilaar van de kerk. Ja, het punt is dat het is niet ik dat achter de orgel speelde, maar de orgel achter mij. Dus ja, dat betekent dat soms de gitaar kwam in de eerste plaats. En ja, maar het was ook mooi. En ja, het punt is dat je hoeft niet jouw handen klappen. Je hoeft niet jouw handen opheffen. Maar jij hoeft niet, maar dat betekent niet dat het niet mag. Je mag wel, maar je hoeft niet. Dus als iemand deze gevoel hebt om de handen klappen terwijl ze zingen, staat niet in de Bijbel dat een grote zonde is of zo. Als dat gewoon van binnen jouw hart komt, als een heilige lofprijzen aan God, doe maar gewoon. Dus ja, wij hadden deze vrijheid om met onze eigen manier onze Here te prijzen en te loven met de liederen. Je mag wel, maar je hoeft niet. En je moet ook niet. Ja, je hebt vrijheid om te kiezen. De volgende. En dit was de eerste huwelijk in onze gemeente. En wat, ja, dit beeld is niet alleen maar om te laten zien, ja, wat mooi onze kerk zou geworden, maar om te vertellen dat deze twee jongere mensen waren niet officiële gemeenteleden van onze kerk. Maar ze wilden toch in onze kerk trouwen. En hoe ga je om met een zo'n zaak in de kerk? als wij in de kerkorde lezen, daar staat, ja, je moet eerst geloofbelijdenis doen en daarna mag je wel trouwen. Maar ze waren officiële katholieke gemeenteleden van de katholieke kerk, maar ze kwamen gewoon bij ons in de dienst. Ze gingen niet meer naar de katholieke kerk. En ze vroegen mij, en ze zeiden tegen mij, dominee Jaan, wij voelen ons lid van deze kerk. En wij zouden zo graag hier willen trouwen. Mogen we dat doen? Ja, ik wist niet. Ik heb naar de predikanten die mijn tutor in Curitiba was, een soort van adviseur van de synode. En ik vertelde al van deze verhaal aan hem over dit zaak. En wat interessant is, dat na alles te horen, heeft deze dominee, deze dominee tegen mij gezegd, Jan, jij bent predikant in het zendingsveld. Dus, in het zendingsveld mag je bijna alles. Ja, doe maar gewoon. Ja, dat betekent, broeders en zusters, niet dat het werk zonder orden wordt gedaan. Maar het betekent wel dat als wij echt betrokken in het zendingswerk zijn, dat het werk voorop moet gaan. En de regels moeten een beetje achterkomen om te helpen. Als je echt de regels voorop zet in het zendingsveld, dan gaat het werk gaat niet door. Omdat de regels stoppen altijd een beetje het werk. En met deze huwelijk in onze kerk kwam de hele familie van de twee kanten naar de kerk. En een paar familieleden van deze jongere mensen zeiden tegen hen aan het begin, waarom zullen jullie in een evangelicale kerk trouwen? Nee, dat mag niet. Jullie moeten de sacrament van de pater krijgen. Anders is geen huwelijk. En ze waren heel erg boos met hen. Maar na de dienst, na de huwelijk, kwamen de familieleden naar mij toe en zeiden, nu weet ik waarom. Omdat hier hebben ze geluisterd wat wij daar nooit kunnen horen. En dat is bijzonder, broeders en zusters. Echt bijzonder. Volgende. En naast onze werk in Curitiba hebben we ook twee preekpunten. Ik vertelde aan het begin dat de basis was daar in de middelklasse wijk. Maar wij probeerden de mensen van ons heen ook te bereiken. En in Santa Felicidad was het een heel erg arme wijk. Een arme, ja, bijna een district van Curitiba. En in Santa Felicidad, deze broeders en zusters hebben de deur van hun huis geopend. Om daar ook het zendingswerk te beginnen. Ja, in het begin in Villa Isabel in Curitiba, het werk werd gedaan in de garage. En hier ook. Ze begonnen in de garage. En waren mensen met niet zo grote huis en grote eigendom, maar wel met een grote hart. En wie hier zou het huis van zijn huis open doen voor het zendingswerk? Dat een vraag dat een beetje achterblijft, toch? En ze hebben dat gedaan. Heel mooi. Nu is het eind van de presentatie. Nog een twee of drie bladeren.
Mag ik even af, ja?
Ja? Dus. En hier naast Campo Magro, naast Santa Felicidade, hebben we Campo Magro, deze stad. En Campo Magro is een echt arme stad. De mensen werken in Curitiba en wonen in Campo Magro. Dus Campo Magro krijgt niet zoveel belasting van de mensen, van de leden. En deze mensen, ja, kopen een kleine terreintje en ze bouwen een huis met hun eigen manier. En ze blijven toch in Curitiba aan het werken. En daar hebben we ook in zendingswerk begonnen, in deze arme stad. En de volgende. Hier is een beetje het punt van het werk. Kijk, arme huisjes. De volgende. En daar een groep van broeders en zusters die. Ja, het is interessant omdat in de dienst Wij doen de dienst in deze zaal, in de kamer van een van de huizen. En de kinderen zitten op de vloer. En de volwassenen op de bank. En zo doen we de dienst. Ja, en de bijbelstudiegroepen enzovoort. En de broeders en zusters van Campo Magro waren bezig met een gebed. Steeds met bidden. Om een kerkgebouw ook in Campo Magro te bouwen. Om het werk ook in referentie te krijgen. Krijgen in die stad, die kleine stad. En het is interessant omdat ze baden elke weekend. En zelfs de kinderen. Wij deden deze kringgebed. En de kinderen baden ook. En de... voor een terrein om een kerkgebouw te kopen. En na een korte tijd heeft een broeder en een zus, twee broeders en twee zusters van Nederland naar Brazilië toegegaan met een vakantie. En door het doorgeven hebben ze dit werk ook leren kennen. En ze kwamen bij mij en ze zeiden tegen mij: Dominee Jan, wat is jullie wens nu in dit stap van het werk? En ik zei tegen hen: ja, wij Campo Magro, de broeders en zusters, bidden voor een kerkgebouw. Ze willen echt een kerkgebouw te bouwen. En de broeder zei tegen mij: ja, nu hoeven ze niet meer te bidden. En ik vroeg: maar waarom niet? Omdat wij zullen een terrein voor jullie kopen. En jullie zullen de kerkgebouw ook te beginnen. Ja, dat was prachtig. Ja, iedereen was bewonderd in Campo Magro met dit mooie cadeau. En toen ik hier in Drachten was, in de zendingsdag, een meneer van de groep van de klasjes van Leeuwarden zag de presentatie. En na de presentatie vroeg hij aan mij: en dominee Jan, wat vind jij als ik jullie helpen met de kerkgebouw? Ik wil deze kerkgebouw afbouwen voor jullie. Ja, ik zeg: fantastisch. Ja, wat mag ik anders zeggen? En nu zijn we bijna klaar met dit kerkgebouw in Campo Magro. Waarin boven, een kerkgebouw van twee verdiepingen. Boven is de kerkzaal, zal de kerkzaal zijn. En beneden een grote zaal om sociale werken een soort van sociaal en diaconale werk te doen. Ja, wij brengen de Bijbel in één hand en een bord met eten in de andere hand. Dat is een beetje onze uitdrukking. De Bijbel en een bord met eten. Na de koffie zullen we een liedje zingen.
Dankjewel. Ja mensen, het is iets later geworden, maar ik dacht dat dermate boeiend was. Ik hoorde heel wat reacties iedere keer wel uit de zaal. En van de jongens die nog gebleven zijn, is er geen ene slaap gevallen. Dat heb ik ook wel gezien, dus dat is ook een goed teken. Het was heel interessant en we gaan er straks wel op door. Ik stel voor dat we nu eerst gaan zingen, nog als afsluiting van dit gedeelte. Ik stel voor Psalm 96 te zingen. Het eerste in het tweede vers: zingt een nieuw gezang de Heere. In het tweede: nu moet uw tong de heidenen noden. U begrijpt het al, daar gaat zo'n collectezak rondkomen. En dat is uiteraard voor dit werk in Brazilië. Dat hoort er ook altijd bij. Ik denk dat Leo en Bert wel met de zakken rond willen gaan. En dan daarna gaan we pauzeren. We zingen Psalm 96, het eerste en het tweede vers. Ik stel voor dat we nu allemaal hier koffie gaan halen, gewoon in de hal. En uiterlijk over 20 minuten, dus 21:15, zullen we weer gaan beginnen. En ik kan nog melden dat dominee Egas, die gaat vertrekken, want die moet nog katechiseren. Die heeft nog beleidingskatechisatie, dus die zien we het tweede gedeelte niet. Fijn dat u bij dit gedeelte erbij was. Dan gaan we nu in de koffie.
Goed, ik zag dat te laat, als u hier een eigen bijbel zo, zou u gewoon een bijbel met de psalmen zou willen hebben voor het eind, dan...
Zo, ik denk dat we gelijk weer verder gaan. Klein stukje afronding van de presentatie. En daarna kunnen al je vragen gesteld worden. Ja. We gaan weer verder.
Ja. Ja, nu, ik ben eigenlijk 2 jaar geleden hier naar Nederland toe gekomen. Mijn gezin en ik. En ik ben nog bezig hier in Nederland met de theologie studie. Ik heb eigenlijk mijn opleiding allemaal in Brazilië gedaan, in de Presbyteriaanse Universiteit, net zoals ik verteld heb. Maar ja, het is ook niet zo moeilijk om te denken dat in een land van 80% Rooms-Katholiek, onze sterk punt is niet gereformeerde theologie. Dus vanwege een beetje deze zwakke kant van onze land heb ik deze kans gekregen om hier in Nederland verder te gaan met de theologie studie. Met name richting Oude Testament met professor Pils. Ook omdat in Brazilië Oude Testament is altijd de testament van de Bijbel die een beetje mis wordt gebruikt. Door veel predikanten om bijvoorbeeld hun eigen dingen proberen aan de mensen te leren. Zonder echt in de tekst te verdiepen en te kijken wat precies daar in de Bijbel staat. Alleen maar om een voorbeeld te geven. Ze pakken teksten van het Oude Testament die tegen Mozes werden gezegd. En ze gebruiken letterlijk en passen letterlijk toe voor onze hedendaagse. En dat is wel een groot probleem, omdat... De Bijbel moet altijd gecontextualiseerd zijn. En het mooie is dat professor Peels Universiteit geeft me een positieve aandacht in deze terrein. Ik ben bezig ook met de Hebreeuwse tekst. Ik heb dat in Brazilië ook gestudeerd, maar het was een beetje lager niveau. Dus hier heb ik allemaal opnieuw gedaan. En ik kan wel, dat wat mooi is dat ik kan de Hebreeuwse tekst lezen naast de Statenvertaling. Dat is ook toch een beetje grappig, omdat... Ja, de Statenvertaling is in oude Nederlands en toch geen Portugese taal. Dus met de Statenvertaling kan ik ook de Hebreeuwse teksten, de Oude Testament lezen. Dat is ook mooi. En tegenwoordig hebben we in Brazilië, in Curitiba, een andere vaste predikant. Dominee Gerson Jurk is onze predikant in Curitiba tegenwoordig. En dat betekent ook niet dat als ik hier klaar ben, dat ik... direct terug naar mijn eigen gemeente in Curitiba gaat. Omdat dominee Gerson blijft nog steeds de vaste predikant in Curitiba. En ik hoop dat aan het eind van dit jaar ik een nieuwe beroep in Brazilië kan krijgen. Of voor een van onze gemeenten. Of naar een nieuwe project, nieuwe werk. In een nieuwe stad met nieuwe mensen. En... Maar daar, ja, onze toekomst blijft nog steeds in de hand van onze heren. Dus wij maken niet zoveel zorgen over. Ja, mijn vrouw meer dan ik. Tuurlijk. Omdat zij komt altijd mee. Maar de kinderen altijd als met papa en mama zijn. Voor de kinderen altijd makkelijk is. Terwijl wij nog in gebroken Nederlands spreken. Mijn kinderen Leonardo en Susanna. Leonardo van 8 en Susanna van 4. Ze spreken 5. Ze spreken 5. Ze spreken vloeiend Nederlands. Ja, beter dan papa en mama. En soms moeten ze ons corrigeren. Ja, jullie spreken echt fout, zeggen. Ja. En Curitiba, wij hebben tegenwoordig ongeveer 55 officiële gemeenteleden. En nog een deel, nog een groep van ongeveer, dat was gewoon 2 jaar geleden, van 30 mensen of 20 mensen die regelmatig als vaste bezoekers naar de kerk kwamen. Dus het punt is dat in het zendingswerk wat moeilijk is, is om jij een sympathisant tot officiële gemeenteleden te krijgen. Omdat een beetje in de traditie van Brazilië, die ook van de Rooms-Katholiek komt, dat betekent dat jij hoeft niet naar de kerk te gaan, maar je moet wel ingeschreven in de kerk blijven. Omdat als jij niet meer ingeschreven in de grote boek van de kerk staat, dat jouw toekomst helemaal onzeker wordt. Dan weet je niet als jij naar de hemel gaat. Jij hoeft niet naar de kerk te gaan, maar toch officiële gemeenteleden blijven. Dus veel mensen om deze stap verder te maken, dat betekent, ja, ik ben niet meer alleen maar sympathisant, maar wel een officiële gemeenteleden die de kleren van de gereformeerde kerk draagt. Dat is echt moeilijk om te gebeuren. En dat is ook een probleem, omdat vanwege deze broeders en zusters die nog niet officiële gemeenteleden zijn, krijgen we geen financiële steun van hen. Gewoon soms een beetje in collecte, maar dat is niet een echte mannelijke contributie voor de kerk. En dat is wel nodig. Daarom, ik zeg altijd dat in het zendingswerk drie jaar is alleen maar het begin. Is de eerste stap. In het zendingswerk een project, om een project echt te lukken, dat duurt tenminste 10 jaar. En in Curitiba zijn we bijna aan het eind van deze 10 jaar. En wij zijn nog niet financieel zelfstandig als gemeente. Wij kunnen wel voor de kosten van de gemeente bijna meer dan 30% betalen. Maar nog, ja, 70% nog blijft, dat blijven nog een beetje achter. En wij hebben nog steeds hulp nodig. Dus als ik soms met de secretaren en leiders van het zendingswerk praat en ze zeggen, onze doel is alleen maar 3 jaar project steunen. Ik zeg, ja, ik denk dat jij weet niet precies wat zendingswerk is. Omdat 3 jaar is voor een gebouw te bouwen, dat is wel genoeg. Maar om de mensen te bereiken en officiële gemeenteleden te krijgen, dat is nog geen 30% van de tijd. En dominee Gershom gaat door met dit werk. Met Curitiba. En misschien in de toekomst kunnen wij daar al opnieuw te komen. Dus nu hebben we tijd om vragen. Wie vragen willen stellen. Jullie hebben wel...
Mag ik een vraag stellen?
Ja.
U zei net dat vanuit de gemeente
Ja, bijvoorbeeld tot nu toe zijn we nog steeds gesteund via de Christelijke Gereformeerde Kerk met nog 30%. Dus wij krijgen 30% van de Christelijke Gereformeerde Kerk, bijna 40% van onze eigen gemeente Curitiba en nog 30% van onze synode in Brazilië. Dus, maar aan het eind van dit jaar loopt onze project via dienstenbureau af. Dus 30% komt niet meer. En de gemeente Curitiba zoekt een beetje wat zou mogelijk zijn om wij nog verder gaan met de kosten van de gemeente. Dat betekent de loon van de dominee en de kosten van de gebouwen. En nog kosten van de project, evangelische projecten. Dat door de gemeente worden gedaan om de mensen te bereiken. En dat kost ook veel. Folders afdrukken. En bijvoorbeeld, ze zijn nu bezig met een soort van cd. En deze cd staat veel over de gemeente. En ook een paar, bijvoorbeeld een of andere preek en dienst. in deze cd. En deze cd wordt uitgebreid allemaal door de wijk. In de wijk, aan de in alle adressen. En ja, één cd kost tenminste anderhalf euro of zo. En als je dat niet doet, kan je niet de mensen te bereiken ook. En het is altijd kosten die blijven. Ja? Wie nog een vraag heeft? Wat betekent? Bijgeloof? Ik weet niet precies wat dat betekent. Ja, maar dat gebeurt wel veel in de Braziliaanse cultuur. Bijvoorbeeld de dingen die... Ja, ik heb al... Ja. Ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Dat betekent een soort van geloven die door de gewoonten komen aan de mensen. Die echt niet wordt geleerd, maar het blijft een beetje hierachter in iedereen. Ja. 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 Ja, dat hebben we veel in Brazilië. Ook met name vanwege de Afrikaanse cultuur. Bijvoorbeeld dingen die omdat zelfs de katholieke theologie in Brazilië, officieel ze zeggen, ja, wij zijn verbonden aan Rome. Maar de gewoonten die daarin zijn, wij kunnen zeggen dat is een meng van Afrikaanse religie met de katholieke religie. Dus, en wij proberen, en dat gebeurt ook niet alleen maar in de Rooms-Katholieke kerk, maar ook in de Pinkster gemeente. En deze mensen die naar ons toe komen, komen altijd met veel van deze bijgeloven. En om dat los te krijgen, ja, dat is eindweg. Soms zeggen de mensen, wij weten dominee, maar wij weten dat dat niet zo is, maar het is moeilijk om anders te gedragen. Ja, ja. Ja. Geen andere vraag? Ja, dit zijn onze enige twee sacramenten ook in Curitiba. Wat een beetje in Brazilië gebeurt, in de gereformeerde theologie, is dat alle literaturen dat wij hebben, literatuur is, ik weet niet of helder is voor iedereen, of dezelfde woord hier in Nederland wordt gebruikt. Ja, ja. En ook de boeken. Alle boeken dat van de gereformeerde theologie worden gelezen, komt vanuit... een grote invloed van Amerikaanse theologie. Dus wij zeggen dat als wij de gereformeerde theologie van Brazilië met de gereformeerde theologie van Nederland vergelijken, wij komen ook heel verschillen tegen. Omdat de gereformeerde theologie die in Brazilië wordt gestudeerd, met name in de kring van de Presbyteriaanse kerk, het is van een grote invloed van de grote opwekking van Amerika. Dus het is meer evangelicaal, met meer gevoelens en deze soort van dingen. En dus deze balans met de Europese theologie heel erg belangrijk is. Omdat ik zeg dat Brazilië, de mensen denken meer met de hart. Ze geloven meer met de hart, terwijl hier in Nederland geloven meer met de hoofd. Dus dat betekent niet dat met de hart niet goed of met de hoofd niet goed is, of slecht of goed. Maar de twee dingen naast elkaar, ja, dat wordt ook mooi. Ja, het is ook mooi. Maar wij blijven vast met de gereformeerde theologie. Dat is waar.
De liturgie is zeker ook...
Aangepast. Ja, aan de cultuur. Ja. Bijvoorbeeld, wij leren heel mooi om een liturgie te bouwen met alle delen van de liturgie, water en groet, net zoals hier in Nederland wordt gedaan. Maar wij kunnen toch een beetje vrijheid hebben om een paar dingen intussen te zetten. Bijvoorbeeld, wij zingen, terwijl wij zingen een psalm, wij hebben ook de kans om een broeder van de kerk te zeggen, ja, om vrij te vragen, zullen we deze lied anders zingen? Van een ander boekje. En wij zingen gewoon. En soms een broeder of zijn zusjes komt, ja, ik heb deze lied over deze lied nagedacht deze week, toen ik in de bus zat, enzovoort. En daar komt nog een beetje een getuigenis ermee. En wij hebben deze vrijheid om te doen. Wat ik altijd zeg, een liturgie is wel belangrijk in de kerk. En wij moeten heel goed weten waarom wij een liturgie hebben. Maar alleen een traditie voor traditie te hebben, dat is niet de bedoeling. En, wat? Ja, en de liturgie is wel belangrijk, maar het is een soort van wagentje. Een kruiwagentje die de dienst brengt. Ja, en maar het is wel echt belangrijk. Dus wat ik zeg, wij doen een beetje anders, maar met orde. Als de orde kwijtraakt, dat gaat de hele dienst ook weg. Dus dat is wel echt belangrijk. Nog geen andere vraag?
Is er ook zondagsschoolorganisatie voor de kinderen?
Zondagsschool voor de kinderen tot... welke leeftijd, Raquel? Raquel was de lerares, ja.
Ja, vanaf... wij hebben de crash bijvoorbeeld.
Voor de baby's?
Oppassen.
Ja.
En vanaf 5 jaar wij delen met 2 groepen. Van 5 tot 8 ongeveer, 7. En van 8 tot 10, 11 jaar. En daarna dan is de katholiek...
De gewone... Iedereen blijft in de dienst.
Ja.
En als niet in de dienst, maar in andere tijd hebben ze de catechisatiegroep.
Maar dan is het bijna altijd met de dominee.
Ja. Zaterdagavond hadden wij een groep van catechisanten. Ja. En wij gebruiken in Brazilië een vertaling, misschien kennen jullie nog hier in Eden, van de rondom de Bijbel. Dat was een methode die hier in Nederland werd gebruikt, ik weet niet tot welke jaar. Maar het is een vertaling van de Nederlandse methode, dat gebruiken we in Brazilië ook. 2 volumes van Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis. En dat is echt bijzonder in Brazilië, omdat zelfs in de Presbyteriaanse kerk hebben ze niet. Een soort van catechisatie en... visie in de kerk waarin de kinderen leren alles over de, niet alleen maar de Bijbel, maar ook kerkgeschiedenis enzovoort. Ja. Mag geen andere vraag? Het is kinderdoop. Ja. Ja, echt gewone gereformeerde theologie. Ja. 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 Maar ik moet ook zeggen, dat misschien zou een beetje raar klinken, maar in het zendingsveld in Brazilië, wij hebben toch een resolutie in de synode dat broeders en zusters van de Rooms-Katholieke Kerk, als deze broeders en zusters opnieuw willen zich laten dopen, als ze naar de kerk komen, dat mag ook. Maar dat wordt niet gedaan door een advies van de dominee. De dominee kan dat nooit adviseren. Maar omdat in Brazilië wat gebeurt ook, is dat de doop binnen de Rooms-Katholiek soms wordt niet gedaan in de kerk. En ook niet door een pater. En ook niet in de naam van de drie-eenheid. En de grote gewoonte in de binnenland in Brazilië, Met de mensen van de arme mensen van de platteland, is dat ze nodigen een vriend uit, mijn beste vriend, die een soort van padrinho wordt. En deze padrinho, dat betekent een vadertje. En deze, of een moedertje. En deze vriend komt de huis binnen. En de doop wordt gedaan om de naam van de kinderen te geven. Aan de kinderen te geven. En ze weten niet precies hoe ze het doen. En ze gooien een beetje water in de hoofd van in de kop van de kindertje. En ze zeggen een paar woorden daar. Soms gekke woorden dat ze ook niet weten wat dat betekent. En dit doop wordt geaccepteerd binnen de katholieke kerk. Dus vanwege dit probleem dat misschien er zijn bijvoorbeeld mijn moeder. Mijn moeder komt vanuit de katholieke kerk. En mijn moeder zei tegen mij, een paar maanden geleden, dat wist ik niet. Mijn moeder kwam van een huis die helemaal niet gelovig was. En mijn opa had een vriend, en dat is wel echt verdrietig. Die eigenaar van een protestuele huis was. Ik weet niet hoe dat heet in Nederlands. Ja, maar echt triest. Maar hij was vriend van mijn opa. En hij zei, ja, jij komt hier om mijn dochtertje te dopen. En ze wisten niet wat ze hebben gedaan. En mijn moeder zei, ik weet niet wat is er gebeurd. Niemand weet of ik in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest werd gedoopt. En zij werd toch niet opnieuw zich laten dopen in de volwassenheid. Vanwege dit probleem, er zijn mensen die deze vrijheid hebben om te zeggen, ja, ik weet niet of ik echt gedoopt ben, dus ik wil voor de zekerheid nu, of dat ik in de kerk, in deze gereformeerde kerk ben, ik wil opnieuw me laten dopen. Ja, maar dat is een zendingscontext. Maar wordt niet normaal gedaan. Nog een vraag? Wat is?
Vrouwenvereniging
wel, mannenvereniging. De mannen zijn niet zo enthousiast. Dat is niet vanwege niet mag of wel mag, maar de vrouwen pakken wel aan. En de rechterhanden van de dominee zijn altijd de vrouwen in de kerk. Ja, dat is waar. En wij herkennen ook in Brazilië de vrouwen in de ambt. Bijvoorbeeld in de kerkenraad kan wel vrouwen ouderling of diaken worden in de kerk. Ja, dat is wel heel erg apart, toch? Ja, maar ze doen wel goed. Ja, ik moet zeggen, beter dan mannen. Ja. Nog een vraag?
Werkt de regering dan mee of tegen, of staan die heel neutraal tegenover de van zo'n kerk?
Kijk, wat gebeurt is dat de regering doet helemaal niets. Maar als bijvoorbeeld eens een misdaad wordt gedaan door een protestante in Brazilië, komt in de televisie. Maar als van de andere kerk, dan niet. Dus wij kunnen wel zeggen dat de evangelicale mensen in Brazilië staan altijd in de vitrine. Als jij doet goed, niemand zegt iets. Maar als hij een fout doet, dan komt hij in de televisie. Hij is Jan de Geus los, protestant of zo. Dat komt altijd in bijnaam. Ja. Dus als ik zeg in Brazilië, als iemand echt christen of een gereformeerde kerk of baptistische gemeente of welke dan van ook van kerken wordt, ze moeten echt weten dat iedereen gaat op hem opletten. Dat is echt waar. Ja, dat is waar. Hoe bedoel je eigenlijk? Ja? In band tussen de kolonie en? Ja, kijk, als bijvoorbeeld Curitiba is een kerk die helemaal niets met de kolonie te maken heeft. Dus de mensen van buiten kijken niet naar de Igreja Evangelica Reformada als de kerk van de Nederlanders. Maar binnen de kolonie zijn er wel een soort van resistentie. Bijvoorbeeld de gewone mensen die in de kolonie zijn echt kleine dorpen geworden. Een kleine deel zijn Nederlanders, maar de rest zijn allemaal Braziliaanse mensen. En deze mensen, om binnen een van onze kerk te komen, ze komen echt als ze met een jong of een vrouw van de Nederlandse afkomst gaan trouwen. Of als iemand van Nederland naar Brazilië gaat verhuizen. Omdat er is wel een beetje deze idee dat de Igreja Evangelica Reformada in de kolonie zijn de kerk van de Nederlanders. Daarom bijvoorbeeld in Carambeí, de oudste kolonie van 1913. Ze hebben de grote kerk in het dorp, die de kerk van de Nederlanders is. Maar ze hebben toch een andere kerk in een van de wijken van het dorp gebouwd. En ze hebben een Braziliaanse predikant. En deze kerk is de kerk waarin veel mensen die getrouwd waren met mensen van de Nederlandse afkomst, die daar naartoe zijn gegaan omdat ze niet thuis in de gemeente voelden. En in deze kerk, de andere kerk in Carambeí, daar komt veel Braziliaanse mensen. Omdat geen van deze stigma van de Nederlanders heeft. En het is interessant omdat dezelfde proces gebeurt ook in alle landen waarin immigranten gaan. Als wij naar Canada gaan of naar Australië gaan of zelfs in Zuid-Afrika gaan, er staat nog deze idee dat de kerk blijft de kerk van de immigranten. Ja. Daarom, deze nieuwe werk in Curitiba is dit zendingswerk is met de bedoeling dat de gereformeerde theologie echt in Brazilië proberen uit te breiden. Door de andere mensen.
De vraag hier bij Hans, hoeveel kerken zijn er nu in Brazilië? En hoeveel mensen maken daar totaal deel van uit?
In de
gemeente leden?
Ja. In de, bijvoorbeeld, de Presbyteriaanse kerk. Als ik begin met de Presbyteriaanse kerk die ook gereformeerd is. Maar met de confessie van Westminster. Ja, de Presbyteriaanse kerk, ze hebben bijna, ik durf niet zeggen, maar ze hebben tussen 900.000 leden tot 1 miljoen en nog 200.000. Hoe is dat? 12 miljoen.
1,2 miljoen.
Ja, dat is de Presbyteriaanse kerk. In Brazilië. En bijvoorbeeld veel van de Presbyteriaanse kerk wordt gedaan ook mee met de gereformeerde kerk, onze kerk in Brazilië. Wij steunen ook de Presbyteriaanse kerk en wij krijgen ook steun van hen. Maar onze kerk is een kleine gemeente, van een kleine kerk van, ik denk dat een stuk of 10 kerken. 3 kerken in de kolonies en nog 7 kerken een beetje verspreid in de provincie. En 1 kerk in São Paulo, de grootste stad van Brazilië. En de drie kerken van de kolonies, ze blijven nog steeds echt een beetje met de Nederlandse gedachten erachter. En de andere 7 zijn gewoon aangepast in de land.
En hoeveel leden zijn er een
beetje? Ja, ik... Ja... 10 keer ongeveer 7.000 leden ongeveer. Ja, ongeveer. De drie groot, van de kolom zijn de grootste kerken. Ja. En wij krijgen nog steeds predikanten van Nederland daar. Ze hebben één keer per week Nederlandse dienst, nog steeds. Ja. Mijn oma doet altijd mee. Ja. Ja, mijn oma kan alle psalmen van Aldo Berijm uit de hoofd zingen. Ja. Ja, het is echt, dat is echt een wonder. Ja, mooi. Ja. Nog een vraag?
Hoe lang heeft u de garage als kerk gehad?
3 jaar. De garage. En jou zei groot woord met die groepje dat wij al gepraat hebben. Ga je naar Brazilië een keertje, toch? Maar om mee te helpen, ja. Nog geen andere vraag?
Als christenen elkaar te steunen, wat bed voor elkaar? Heeft u voor ons bedpunt voor Brazilië, wat is nu belangrijk om uit te leggen in onze bed?
Ja, ik zeg dat soms een beetje ook interessant is, is dat wij in Brazilië, wij verwachten, wij, hoe kan ik dat zeggen, maar het is een soort van bemoediging dat wij krijgen als wij een reactie van Nederland in Brazilië kunnen horen. Dat hier in Nederland bijvoorbeeld broeders en zusters voor ons nog blijven bidden. Omdat bijvoorbeeld, voor jullie hier Brazilië misschien is alleen maar één punt. Tussen alle doelprojecten dat de christelijke gereformeerde kerk heeft. Maar voor ons is de enige punt dat wij hebben. En wat, ik denk dat de grootste gebedsvragen dat wij hebben in Curitiba nu, is om een oplossing voor 2010 te vinden. Omdat dat blijft nog steeds open. Onze project via dienstenbureau loopt af vanaf januari van volgende jaar. En dat betekent 30% van de inkomsten van de kerk. En onze kerk blijft nog steeds hard werken om een oplossing te vinden. En dat wij de enthousiasme niet gaan verliezen. Omdat in het zendingswerk, iedereen blijft enthousiast om te werken, maar als één klap naar de andere klap gebeurt, komt een bepaald moment dat wij geen adem meer hebben om door te gaan. En dat zeg ik van mijnzelf ervaring. Ik heb daar 6 jaar gewerkt en er waren momenten dat ik dacht, ja, wat doe ik hier? Omdat ik liep door problemen en nog problemen. En een jonge kerk is ook heeft ook niet zoveel ervaring. Dus wij maken ook fouten. En bijvoorbeeld vanwege fouten. Echt fouten dat ik ook gedaan heb. Kwam ook kritiek. En in zendingsproject. Het is altijd in middelpunt van kritiek van iedereen. Niemand wil daar werken. Maar iedereen heeft een grote mond. Begrijp wat ik bedoel? En iedereen zegt, ja, ik zou dat doen. En anderen zeggen, nee, je moet zo doen. En alle gemeenten van ons heen, ze hebben soms echt de mooiste oplossing, maar niemand wil dat in concreet brengen. Dus wij zijn de medewerkers daar die in de werkelijkheid lopen. En wij zijn altijd middelpunt van grote ogen van iedereen. Broeders en zussen die toch willen onze steunen, maar ook broeders en zussen die tegen het project zijn. En dus in dit punt, enthousiasme is en bemoediging is altijd de grootste wens van de dominee en van de gemeenteleden. Ja. En wij moeten altijd dit enthousiasme blijven opwekken in de gemeenteleden.
Dank u wel. Ik denk dat dit een heel mooie vraag was waar we deze avond ook mee af kunnen sluiten. En wat het medeleven betreft, laat ik eerst beginnen. We hebben net een collecte gehad. En de collecte is voor het werk in Brazilië bestemd. En er is €360 opgehaald. Dus dat wordt overgemaakt via Veenendaal. Maar dat is in ieder geval een stukje betrokkenheid vanuit onze gemeente hier vandaan. Het tweede is, en ik heb het ook al even gezegd, maar ik wil het hier nog eens een keer herhalen, dat onze gemeente nogal sterk betrokken is op Botswana. Er zijn twee echtparen daar die vanuit onze gemeente voortgekomen zijn, die daar met zendingswerk ook heel actief bezig zijn. Jan en Beppie Wessels en Hessel en Kobe Visser. En van de ene zit er een zus en van de andere een broer hier in deze zaal. En die verbinding die ligt er al. Maar ik kan wel zeggen, vanavond is er voor ons ook weer een nieuw stuk van het zendingswerk opengegaan. Want Brazilië was niet zo bekend. Ik zei het al, op de zendingsdag vorig jaar waren er niet zoveel die deze presentatie gezien hebben. En dat is hier nu ook geland. En wat dat betreft kunnen we ook meedenken, meeleven en ook, om daarop in te haken, mee bidden met het werk. Bij jullie ook mee bezig zijn en weer naar terug gaan. Hartelijk dank in ieder geval voor het aanwezig zijn hier deze avond. Heel fijn dat u zo gekomen bent. We hebben nog wel iets, een aardigheidje hier. Ja. Dat zijn twee verschillende dingen. Ik heb in een envelop iets zitten als dank voor het feit dat u hier gekomen bent. En een stukje voor de reiskosten.
Oh, hartelijk bedankt.
Heel hartelijk bedankt voor uw komst in ieder geval. Dat is het ene. En daarnaast, we wisten niet dat u vrouw mee zou komen, anders had u het meegekregen. Maar ja, nou is het toch wel mooi om direct te geven. Ja, en dan gaan we nu afronden. Ik heb Pendone Geus losgevraagd, wilde u iets laten zingen en dan eindigen met gebed? Maar ja, hij gaat het ons geloof ik wel een beetje moeilijk maken, want er staat iets en dan gaan we toch nog naar de Spaans toe. Ik kan het ook niet helpen. Maar hij gaat helemaal vertellen hoe het gebeurt. Ik heb iets begrepen dat er een dirigent erbij komt of zo. Hij gaat spelen, ik weet niet precies, maar we zullen het wel horen. Hartelijk dank en dan gaan we hiermee afronden en daarna u allen wel thuis. Ja.
Zo. Ik zeg altijd dat ik over Brazilië iets doe. Nou is mijn beurt. Om jullie een beetje Portugees te praten. Ja. Ik heb wel moeite gehad hier deze avond met de Nederlandse taal. Jullie hebben ook een beetje moeite met Portugese taal nu. Om wat in Portugees te leren te zingen. Raquel gaat me helpen. Wij doen zo. Wij lezen de eerste zin, de eerste regel, in Portugees en wij vertalen aan jullie en jullie herhalen. In Portugees. En aan het eind zingen we allemaal, iedereen samen, deze lied, Psalm 117. Een hele, ja, zendingspsalm ook, die zegt dat iedereen moet onze Here loven, van alle naties. Dat is in Portugees nu.
Você fala. Ja?
Yes.
Louvai ao Senhor todas as nações. Eerste. Louvai ao Senhor. Jullie?
Todas as nações.
Louv de Heer, alle naties. Ja, jullie uitspraak is ja, prachtig mooi. Ja. Ja, jullie zijn in de goede weg. Louvai ao
todos os povos.
Loof hem alle volken. Louvai ao Senhor.
Louvai ao Senhor.
Todas as nações.
Todas as nações.
Loof de Heer alle naties. Louvai ao. Todos os povos.
Ja.
Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor.
Louvai ao Senhor.
De eerste is makkelijker dan de tweede. Ja. Porque a sua benignidade. Ja. Want uw goedertierenheid. Ja, in Nederlands is het ook heel erg moeilijk. Benignidade. Ja. É grande para conosco. Is groot voor ons. E a verdade do Senhor dura para sempre. De waarheid van de Heer duurt tot in eeuwenheid. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor.
Nu gaan we proberen te zingen. Ik zing met Raquel, mijn vrouw, de eerste keer. Jullie leren de melodie. En daarna zingen we allemaal samen. Maar ik speel niet zo goed. Hè. Ik ga alleen de akkoorden doen. Goed doen we aan? De gewone klank. Zo.
Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor.
Niet mooi zingen, maar wel hard zingen.
Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor.
Heel erg mooi.
Zullen we met een gebed deze avond beëindigen? Heere onze Vader, wij danken u voor deze zo mooie avond dat wij hier mochten hebben met deze zo fijne en mooie gemeente hier in Middelharnis. En wij danken u, Heere, omdat zelfs als wij van ver komen, van een andere land, zo ver weg hier van Nederland, wij als broeders en zusters kunnen leven. Dat onze geloof geen grenzen heeft, maar dat u ons een familie maakt. Wij vragen ook, Heere, om deze gemeente hier te helpen met alle werken van, niet alleen maar het zendingswerk, maar ook van ver weg, maar ook het zendingswerk van dichtbij. Help deze broeders en zusters ook met de betrokkenheid in de evangelisatiewerk hier in deze stad, om de mensen hier ook om ons heen te bereiken door uw evangeliewonder. Wij vragen ook om bij alle zendingspredikanten te zijn, die ook ver weg betrokken zijn, die soms erg alleen, zich alleen voelen, die soms denken dat niemand in hen denken. Maar Heere, u weet het, dat wij nooit alleen zijn, dat u altijd met ons bent en u altijd ons wil bemoedigen door de Heilige Geest. Maar help ook ons, Heere, door uw genade, zodat wij voor deze broeders en zusters kunnen denken en ook bidden. En bidden voor de bemoediging, voor enthousiasme om de evangelie aan de anderen te brengen. Blijf ook bij ons in de rest van deze week, in alles dat wij gaan doen, in onze dagelijkse dienst, dat wij buiten doen, als wij de mensen van buiten proberen laten zien dat wij anders zijn, dat wij bijzonder zijn. Niet vanwege geld of vanwege materiale dingen, maar vanwege onze geloof. En dat is ook als een stralende licht voor de anderen. En help ook ons als wij in het weekend, in de zondag, naar de kerk willen komen om opnieuw u aan te bieden en van uw woord te horen. In de naam van onze Heere Jezus Christus. Amen.
Allemaal wel thuis en dank voor uw komst.